Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 33, het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoofdbevel van 's Heeren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. 33, het vijfde vers. Vanavond twee schriftlezingen. De eerste is Exodus 17, versen 8 tot en met 16. Daarna Esther 3, de versen 1 tot en met 6. Na de schriftlezingen zingen we Psalm 38, het 19e vers, maar mijn vijand zie ik leven. Hoog verheven, machtig, vrij van smart en nood, die om valse reen verbolgen, mij vervolgen, nemen toe en worden groot. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Exodus 17, de versen 8 tot en met 16 en Esther 3, vers 1 tot 6. We zingen Psalm 38, het 19e vers en daarna beleiden wij ons geloof.
Toen kwam Amalek en streed tegen Israël en Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua, kies ons mannen en trek uit. Strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan, en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed, gelijk Mozes hem gezegd had, strijden tegen de Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in het boek en leg de oren onder Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en noemde zijn naam, de Heere is mijn banier. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog tegen des Heeren, tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, de zoon van Hammedat, de Agagiet, en hij verhoogde hem en hij zette zijn stoel boven al de vorsten die hij bij het waren. En al de knechten des konings die in de poort des konings waren, neigden en boogden zich neder voor Haman, want de koning had alzo van hem bevolen. Maar Mordechai neigde zich niet en boog zich niet neder. Toen zeiden de knechten des konings, die in de poort des konings waren, tot Mordechai, waarom overtreedt gij des konings gebod? En het geschiedde nu, toen zij dit van dag tot dag tot hem zeiden, en hij naar hem niet hoorde, zo gaven zij het Haman te kennen, omdat zij zagen hoe de woorden van Mordechai bestaan zouden. Want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai zich niet neigde, noch zich voor hem nederboog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid. Doch hij verachtte in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan, want men had hem het volk van Mordechai aangewezen. Maar Haman zocht al de Joden die in het ganse koninkrijk van Ahasveros waren, namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. Spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van God wat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in de tweede schriftlezing, de versen 1 tot en met 6 van Esther 3, waarvan ik vers 1 nog één keer voorlees. Dus de tekst is Esther 3, vers 1 tot 6, en ik lees vers 1 nog één keer voor. Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, de zoon van Hamedata, de Agagiet, en hij verhoogde hem, en hij zette zijn stoel boven al de vorsten die bij hem waren. Vragen wij de zegen van de Heere en willen voorbeden doen voor broeder A. van de Wetering, die naar het ziekenhuis moest voor onderzoek. We bidden ook voor broeder M. van Apelo, die morgen een keeloperatie moet ondergaan in verband met slaapapneu. Laat ons bidden. Heere, u hebt het de gemeente vanmorgen volgehouden. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En vanavond gebeurt dat weer. Dat gebeurt zondag aan zondag, als we onder de verkondiging van het woord komen. Dat gebeurt elke dag, als wij het woord van God openen en lezen. Dat gebeurt op die momenten, als we nog eens een preek beluisteren in de week, of een goed boek mogen lezen op grond van uw woord. U klopt op de deur van ons hart, maar het zit zo dicht, Heere. Maar u bent God de Almachtige, hebben we samen beleden. En ook dat beleiden we elke keer weer. En hoe duidelijk is dat niet gebleken, bijvoorbeeld in het leven van Lydia, die onder het woord kwam, maar u hebt haar hart geopend. En doordat u het hart van haar opende, ging zij de stem van u horen en kon u binnentreden in haar hart. En nu komt u vanavond opnieuw tot ons. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. O Heere, wilt u zelf het hart maar openen? Wilt u zelf maar openbreken wat zo vast zit? Ook na ontvangen genade kan het weer zo donker zijn. Heere, zou u het licht willen maken? Want u bent God de Almachtige. En dat doet u elke keer weer door de prediking van het woord. Maar wij hebben uw Heilige Geest zo nodig, o Heere. En wij bidden u of u vanavond met uw Heilige Geest wil wonen en werken in ons midden. U kent degenen die nog steeds voortleven op de brede weg, met zo'n hard hart, terwijl ze de kloppingen wel horen. Niet alleen door middel van uw woord, maar ook door middel van de roepstemmen die u geeft. In het kleine wereldje waarin wij leven, maar ook in het groot. En wat een geruchten van oorlogen en geruchten van de tekenen der tijden gaan er momenteel niet over de wereld. En zou u uit genade al die roepstemmen ook willen gebruiken? Heere, wilt u zo hard kloppen dat ons hart openbreekt, opdat we door het ware geloof mogen openen? Want zelf kunnen we het niet. En Heere, dan wilt u gemeenschap hebben met een zondaar. Wat is dat toch een wonder? Dat u dat wil en dat kan, want er is er één gekomen die de hemelse heerlijkheid heeft verlaten. Daar bent u, Heere Jezus Christus, om naar deze aarde te komen, om aan alle rechten van u, o God, te voldoen, om de schuld te betalen, om de vloek te dragen. En zijn naam is Immanuel, God met ons. Alleen in hem kan er gemeenschap zijn met u. Wat hebben wij dat toch nodig, Heere? En wat hebben ook uw kinderen nodig om daarin geoefend te worden in het zaligmakende geloof. Om steeds meer en meer te leren uit Christus te leven. Want we komen er toch steeds meer achter. Degene die u vrezen, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar u wil dat rijk evangelie waarmaken. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Wat is dat toch een wonder, Heere. En zo mogen wij hier weer zijn, onder de verkondiging van het woord. Wij mogen hier weer staan om te gaan prediken. U hebt ons en ons gezin weer veilig hier gebracht. En anderen zijn ook weer veilig hier gekomen. Anderen zijn nog weg uit het midden van de gemeente. Wilt u over hen waken, dat ze op uw tijd en wijze weer thuis mogen komen. Er zijn ook verschillende gasten in ons midden, die ook gekomen zijn onder het woord, omdat ze ook vakantie hebben. Heere, wilt u ook hen gedenken, en dat we een goed uur in uw huis mogen hebben. Breid gij uw koninkrijk uit in ons midden, Heere. En niet alleen hier, maar ook op deze ganse aarde. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Want Heere, doe ons verstaan, en dat de strijd waarin u, waarvan u gesproken hebt in de moederbelofte tussen Christus en de Satan nog steeds woedt. En u, Heer Jezus, hebt de Satan overwonnen op het kruishout van Golgotha. Maar hij slaat nog en hij gaat nog rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En ook in de geschiedenis die voor ons open ligt, komt een van zijn instrumenten naar voren, de goddeloze Haman. En de duivel heeft nog veel meer instrumenten, ook in de 21ste eeuw, om als een briesende leeuw rond te gaan en met name uw volk, de christenen, uit te delgen. Dat is zijn doel. En we hebben het afgelopen week ook in de krant kunnen lezen dat de christenvervolging steeds meer en meer gaat toenemen. En heren, dan kan het voor ons gevoel nog zo ver weg zijn, omdat wij nog zo in rust naar uw huis kunnen gaan en het leven nog wel een beetje door kan kabbelen. Maar geef, Heere, dat we bestand zouden zijn als ook hier in Nederland vervolging zal komen. We weten het niet, Heere, maar uw woord zegt dat het nog een bange tijd gaat worden. Net zo'n bange tijd als het was in de tijd van Haman, de tijd van Esther en Mordechai, toen hij het voor elkaar kreeg dat die wet van Mede en Perzen kwam, dat alle Joden moesten worden uitgeroeid. Dat is altijd het doel van de Satan geweest, en nog is het zijn doel om uw kinderen te verdelgen van deze aarde, maar hij kan het niet. O, hij kan het lichaam doden. Hij kan veel voor elkaar krijgen, maar een geredde ziel kan hij nooit meer sleuren in de hel. Want, Heer Jezus, u bent voor uw kerk nedergedaald ter helle. En geef dat we dat wonder mogen kennen in ons leven. Gedenk dan bijzonder de vervolgde christenen in deze wereld. Houd ze staande in de strijd, Heer. En dat doet u ook. U houdt ze vast, zodat ze toch openbaar mogen komen. En geef, Heer, dat het ook in ons leven zo zou mogen wezen. Dat als er vervolging komt, dat we staande mogen blijven. Dan wilt u geven in die uren te spreken door uw Heilige Geest. Heere, zegen alle werk van zending en evangelisatie ook onder het bondsvolk Israël. En gedenk nog aan de beloften die er voor dat volk liggen in uw woord. En u zult toch uw raad volvoeren en al uw welbehagen doen. We dragen zo elkaar weer aan u op, Heere, met alle zorgen en noden die er ook in ons persoonlijk leven kunnen zijn. Gedenk de mensen die verdriet kennen vanwege gemis, van rouw. De zieken, de ernstig zieken, de langdurig zieken, wilt u zich over hen ontfermen, dat het aan u mag verbinden, Heere. En doe ons waarderen dat elke dag die we krijgen genadetijd is van u. Heere, dan dragen we in het bijzonder onze broeder van de Wetering aan u op. En wilt u zich over hem ontfermen, nu hij in het ziekenhuis ligt en er onderzoeken moeten plaatsvinden, omdat het met het lopen en het staan weer helemaal niet ging. Gedenk ook zijn vrouw die hem bij mag staan. Heere, wilt u zich over hen ontfermen en wilt u boven alles aan hun ziel gedenken. Houd ze staande, Heere, en wilt u geven dat er wat uit de onderzoeken mag komen, dat u weer thuis mag, naar huis mag terugkeren. En dan dragen we ook Martin aan u op, Martin van Apelo, die morgen naar het ziekenhuis zal gaan voor een behoorlijke keeloperatie. Heere, hij mag het in uw hand leggen. Geef dat dat zo mag blijven, ook aan de dag van morgen. En wilt u geven dat deze operatie gezegend mag worden. En dat die van die slaapapneu verlost mag worden, wat zoveel vermoeidheid geeft en andere klachten. Heere, wilt u met hem meegaan naar het ziekenhuis? En wilt u het zo maken dat hij dinsdag weer terug mag keren, zoals afgesproken is? Maak het wel met hem, Heere, zijn vrouw en zijn zoon. Gedenk u aan dit gezin. En wilt u boven alles wonen en werken met uw Heilige Geest in hun harten. Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Wilt u vanavond in ons midden zijn? Wilt u de duivel schelden? En dat we nog een goede dienst uit uw hand mogen ontvangen. We hebben het niet verdiend, Heere, maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij gaan samen zingen uit Psalm 56, de versen 3 en 4. Zij rotten saam en houden bozen raad, terwijl mij elk in het heimelijk gadeslaat. En het vierde vers, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Psalm 56, de versen 3 en 4. het amen van de preek gaan wij samen zingen uit het gebed des Heren, het 8e vers, waar gebeden wordt: verlos ons uit des bozen macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot, dus zijn we elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij, ai sterk ons dan en maak ons vrij. Gebed des Heren, het 8e vers. Geliefde gemeente, toen na 20 jaren worstelen door met name Isaac de Heere het gebed verhoorde en Rebecca in verwachting raakte van een tweeling, ontdekte ze iets bijzonders. Dat weet u wel. We kunnen dat vinden in Genesis 25 vers 22a en daar staat: en de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Dus die kinderen die stoten tegen elkaar. En dat niet alleen omdat ze een kleine ruimte hadden en die twee kinderen begonnen te groeien. En dat die kinderen bewegingen maakten zoals dat wel meer gebeurt wanneer een vrouw in verwachting mag zijn. Nee, het Hebreeuwse woord wat in onze Bijbel vertaald is voor stieten, dat betekent eigenlijk die twee kinderen die waren bezig elkaar te vertrappen. In de moederschoot van Rebecca waren twee kinderen die elkaar voor de geboorte, terwijl ze dat totaal niet beseften, onderdrukten. En we weten wie die twee kinderen waren. Dat waren Jacob en Esau. En Rebecca heeft op een of andere manier aangevoeld dat wat er in haar buik gebeurde was bijzonder. Dat was eigenlijk niet normaal. Maar ja, ze snapte ook niet wat het precies wilde zeggen. Ze begreep ook niet meer dat haar zwangerschap zo zou gaan verlopen. Maar wat doet Rebecca dan? Ze vlucht naar het beste adres wat er is. Haar God. En ze komt als het ware met dat raadsel wat ze ervaart voor zijn aangezicht terecht. En ze vraagt twee korte vragen. Is het zo? Waarom ben ik dus? Heren, wilt u het eens uitleggen? Wat is dit toch? Ik begrijp het niet. En dan komt de Heere en die gaat haar verklaren wat er in haar buik gebeurt. Luister maar. Twee volken zijn in uw buik. En twee naties zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Weet u wat er in de moederschoot van Rebecca openbaar komt? Wat we vinden in de moederbelofte. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Weet u wat dat is? Dat is de strijd tussen Christus en de duivel. En in die strijd die begonnen is direct na de zondeval en die zal eindigen op de dag der dagen, wordt de kerk des Heren betrokken. En nu ontmoeten wij vanavond vanuit de Heilige Schrift een nakomeling van Esau. Onder de naam Haman. Die door de duivel wordt ingezet om te gaan strijden tegen dat volk waarin de Christus verborgen is. Dat volk waar de Christus uitgeboren moet worden. En Satan heeft er alles aan gedaan om dat tegen te houden. En hier hebben wij een voorbeeld. Hij gaat Haman gebruiken om het volk te verdelgen. Het verbondsvolk van God. En als hij dat volk verdelgd heeft, heeft hij Christus overwonnen. Denkt hij. We gaan eens kennis maken met deze Haman, de Agagiet. En we schrijven als thema boven de preek: de opkomst van de machtige vijand Haman. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats staan wij stil bij zijn veroordeeld voorgeslacht. Dat blijkt uit vers 1, waar Haman ons voorgesteld wordt als de zoon van Hamadata, de Agagiet. In de tweede plaats staan we stil bij zijn machtige positie. Dat vinden we in de eerste twee versen. Koning Ahasveros maakte Haman groot en hij verhoogde hem en zette zijn stoel boven al de vorsten die bij hem waren. En al de knechten des konings die in de poort des konings waren, neigden en bogen zich neder voor Haman, want de koning had alzo van hem bevolen. En in de derde plaats staan wij stil bij zijn helse plan. Dat vinden we in vers 5 en 6. Toen Haman zag dat Mordechai zich niet neigde, noch zich voor hem nederboog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid. En doch hij verachtte in zijn ogen, en dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan, want men had het volk van Mordechai aangewezen. Maar Haman zocht al de Joden die in het ganse koninkrijk van Ahasveros waren, namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. De opkomst van de machtige vijand Haman, zijn veroordeeld voorgeslacht, zijn machtige positie, zijn helse plan. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Ik niet. U ook niet. Naast die grote, machtige en o zo grillige koning Ahasveros is die eenvoudige Jodin Hadassa verheven tot zijn vrouw en verheven tot koningin. En in het grote poortgebouw dat ingang geeft tot het grote paleizencomplex van de burcht Susan, doet haar neef Mordechai trouw zijn werk. Nadat hij de moordaanslag op de koning ontdekt had en dat aan de koning ook bekend gemaakt had, dat hebben we de vorige keer gehoord. Maar al heeft Ahasveros hem toen en daar niet beloond, toch zal deze daad van Mordechai bewaard blijven, want we hebben gehoord dat het met naam en toenaam zwart op wit terechtgekomen is in de kronieken van het Perzische Rijk. Ja, op Gods tijd zal Mordechai beloond worden. Op Gods tijd zal Mordechai verheven worden. Zelfs tot onderkoning van dat machtige Perzische Rijk. Dus wat heeft de Heere tot nu toe gedaan, tot aan het einde van hoofdstuk 2? Hij heeft twee mensen op hun plaats gebracht waar hij hen hebben wilde. Zodat ze straks, als het erom gaat spannen, hij die twee mensen gaat gebruiken als middelen in zijn hand om het verbondsvolk dat bedreigd wordt met de dood te verlossen. We zouden het heel kort kunnen zeggen, in de hoofdstukken 1 en 2 vinden we het werk van God, namelijk dat hij de verlossing heeft klaar liggen. Maar dat laat niet weg, gemeente. Dat het heel benauwd gaat worden voor het volk van de Joden. Want nu komt Haman op het toneel. Nu treedt Haman aan en wat krijgt die man machtig veel voor elkaar. Waren Esther en Mordechai instrumenten in de hand van God om het volk straks te gaan verlossen tot behoud van het volk? Hier ontmoeten wij een instrument in de handen, ik moet zeggen, de klauwen van de duivel. Met maar één doel, Gods volk te verdelgen. En die man krijgt het zelfs voor elkaar dat er een wet komt, dat zwart op wit, verzegeld door de koning, in het Perzische Rijk wordt uitgeroepen. Dat het waar zal zijn, al die mensen die verspreid zijn onder al die landschappen, die zullen omgebracht worden. Ja, het zal erom gaan spannen. Als die wet van kracht is, dan zal het volk der Joden in een grote benauwdheid komen. En Mordechai en Esther met hen. Want al had de Heere de weg tot behoud gebaand, en waren die twee instrumenten op hun plaats gebracht,
Toen het erop aankwam, werd het omkomen voor dat volk. En wij zitten altijd maar weer met het gevaar dat wij die hele geschiedenis kennen. En we weten, oh ja, straks komt ook nog die andere wet die daar tegenin zal gaan. En de Joden zullen overwinnen, maar dat weten de Joden hier niet. Het wordt benauwd. Het wordt omkomen. Met name voor de koningin Esther. Er blijft straks voor koningin Esther nog maar één belijdenis over. Kom ik om, zo kom ik om. Maar weet je wat het geheim is van zalig worden? In een weg van omkomen is er ontkoming. Dat is altijd Gods weg. En is het niet een herkenbare les die Gods kinderen leren? Die degenen gaan leren die door Christus alleen worden behouden. O jawel, de zaligheid lag van eeuwigheid al klaar. De raad des vredes was er al, voordat Satan opstond in de hemel, voordat Satan de mens deed vallen. Het welbehagen was er van eeuwigheid, gelukkig. En op Golgotha is het duidelijk geworden dat de zaligheid van de kerk zo vast ligt, toen Christus in een weg van diep lijden en sterven het uitgeroepen heeft: het is volbracht. En al die dingen heeft God in zijn voorzienige leiding op schrift laten stellen, zodat wij het woord van God mogen hebben, die spreken van die rijke belofte en van de verlossing van een verloren zondaar. En wat worden die beloften niet rijk voor een schuldig volk die niet meer weet hoe ze zalig moeten worden. Beloften die in Christus ja en amen zijn, kan het nog duidelijker hoe vast de zaligheid van Gods kerk ligt. Het welbehagen, het kruis van Golgotha en de beloften in de schrift. Maar als de Heer het gaat toepassen, als de Heer gaat werken in je ziel, wordt het wel benauwd. Want hij gaat je wel bekend maken waarvan je verlost moet worden. Want anders snap je de verlossing niet. En datgene waarvan je verlost moet worden, is verschrikkelijk. Dat is je opstand tegen een goedend God. Dat is je hemelhoge schuld. En dan kom je erachter dat je door je eigen schuld onder de vloek ligt. En als dat gaat wegen in je ziel en de dood komt op je af en je ziet het weg, het middel tot behoud niet, dan wordt het benauwd van alle zijden. Ja, de Heere gaat ga je bekendmaken met je diepe verlorenheid. En we komen het zo mooi tegen wat je dan ervaren gaat in Psalm 142 vers 2. Zo mooi samengevat, waar al Gods kinderen toch iets van kennen. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellend, ja, dan heb ik niks meer. Dus omkomen. Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend? Want de verlossing moet van de andere kant komen. Die ligt niet meer in de mens. Dat is afgesneden en daar kom je ook achter. Dan ga je leren wat we Mordechai horen zeggen, daar komen we later nog op terug in hoofdstuk 4 vers 14. Zo zal voor de Joden de verkwikking en de verlossing uit een andere plaats ontstaan. Maar zover is het in ons teksthoofdstuk nog niet. Hier komt een vijand aan de macht. En zijn naam is Haman, de zoon van Hammedata. De Agagiet, zo wordt hij geïntroduceerd in vers 1. En daarmee komen we een aantal dingen over deze man te weten. Allereerst zijn naam, Haman. Een door en door zuivere Persische naam.
En wat betekent die naam, jongens en meisjes? De luisterrijke. Nou, dat vond hij zich hoor, die Haman. We zullen er nog meer van horen. Zo zag hij zichzelf, de luisterrijke. En zijn vader wordt ook genoemd. Hij is de zoon van Hammedata. Weer zo'n zuiver Perzische naam. En nu zijn er verschillende verklaarders die op basis van deze twee Perzische namen de conclusie hebben getrokken dat het hier gaat om een echte Pers. Een man die geboren is en getogen is in Perzië, waar zijn wortels ook liggen. Maar wat moest de schrijver van het boek Esther doen? En toen hij geleid door de Heilige Geest over deze gruwelijke man ging spreken, ging schrijven. Hij moest er wat bij schrijven. Het was niet alleen Haman, hij was niet alleen de zoon van Hammedata, maar er staat wat bij, hij was een Agagiet. En wat wil dat zeggen? Nou, dat hij een nakomeling was van Agag. Dan moeten we natuurlijk wel even samen gaan nadenken en naspeuren wie Agag is. Die man komen wij ook in de Bijbel tegen en dat blijkt een koning te zijn van de Amalekieten. Een volk dat genoemd is naar hun stamvader Amalek. En weet u wie Amalek was? Amalek was een kleinzoon van Esau. Amalek was een achterkleinkind van Isaac en Rebekka. Dus Haman is een verre nakomeling van Esau. En later is uit Esau ook Agag voortgekomen. Dus Haman is ook nog een nakomeling van het geslacht van Agag. De koning van de Amalekieten. En als je een beetje bekend bent in de Heilige Schrift, dan weet je dat het volk van Amalek altijd een vijand van God en zijn volk is geweest. Dat de Amalekieten een heel gewillig instrument is geweest in de handen van de duivel, om altijd maar weer te proberen het volk van God uit te roeien. Het begon al net na de uittocht. Daarom hebben we Exodus 17 gelezen. En Amalek was zo gemeen. Zo gemeen. Net zo gemeen als de duivel is. Weet je wat de duivel altijd doet? Die pak je altijd op je zwakke plek. Deed Amalek ook. Dat stond weliswaar niet in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, maar zoek de verwijstekst in Deuteronomium maar op. Wat deed Amalek? Die kwam van achter. En daar liepen net de soldaten niet, jongelui. Maar daar liepen de moeders met de kinderen, ook die kleine kinderen die nog aan de borst waren. Daar liep het vee. Dat was de zwakste plek in dat grote, machtige volk dat de Heere door zijn krachtige hand verlost had. En juist op die zwakke plek gaat Amalek het volk aanpakken om het zo te verdelgen. En dat heeft de Heere zo hoog opgenomen, dat hij dit vijandige volk van de Amalekieten veroordeeld heeft. Dat volk mocht niet meer bestaan, het moest zwart op wit komen. Het moest op schrift gesteld worden dat het volk uitgeroeid moest worden. Zie je wel dat het waar is? Dat wie Gods volk aanraakt, zijn oogappel aanraakt. Heb je wel zo'n beetje zand in je oog gehad? Doe zeer, hè? Oh, dat doet zozeer. Dan knijp je je oog dicht van pijn. Nou, zegt de Heere, wie nou aan mijn volk zit, die pijnigt mij, want die zit ten diepste aan mij. En daarom moest dat volk van de Amalekieten uitgeroeid worden. En de Heer had dat als een last, als een opdracht gegeven aan het volk Israël zelf. En toen de eerste koning aan de macht kwam, koning Saul, moest hij de Amalekieten gaan uitroeien. Maar helaas, koning Saul die deed dat maar voor de helft. En het was juist die tijd dat ook koning Agag leefde. En die liet hij in leven. Maar toen kwam de richter Samuel. En toen hij hoorde wat Saul gedaan had, toen heeft Samuel als richter naar Gods eis, naar Gods rechtvaardige eis, alsnog koning Agag gedood.
Ja, er waren er al velen gedood in de tijden van Saul, maar nog niet allemaal. En daarom bleef de opdracht liggen, daarom bleef de eis liggen om de vijand uit te roeien. En toen kwam David aan de macht. En David heeft echt alles op alles gezet om dat vijandelijke volk uit te roeien. En het is hem in de kracht des Heren zo goed als gelukt. Tot op een enkeling na. Maar daar kon David niks aan doen. In de tijd van David zijn er toch nog enkelingen van het Amalekietenvolk overgebleven. En uit die enkelingen is deze Haman voortgekomen. Toch nog zo'n doodsvijand van Gods volk. En gezien zijn afkomst, de Amalekieten, is zijn vijandschap hier in deze geschiedenis zo duidelijk te verklaren. Zie daar, gemeente, de afkomst van Haman. Wat is uw afkomst? Wat is jouw afkomst? Waar kom je vandaan? Nee, je kan je leven niet één op één vergelijken met Haman. Dat zou ik ook niet willen zeggen. Haman was om te beginnen een pure heiden. Behoorde niet tot het verbondsvolk van Israël, was ook niet opgevoed onder de verkondiging van het woord. Hij droeg ook het teken van het genadeverbond niet, Haman was niet besneden. Hij is uit een volk voortgekomen, zo hebben we gehoord, dat juist een vijand was van God en van zijn volk. Wat dat betreft zijn er nog wel wat verschillen aan te wijzen tussen die persoon van Haman die we vanavond tegenkomen in de Heilige Schrift en uw en jouw leven. Maar dat laat niet weg dat de vraag blijft staan, wat is uw afkomst dan en waar kom jij vandaan? Die vraag mogen we niet uit de weg gaan. Want ondanks het grote voorrecht dat je op het erf van het verbond bent geboren en dat je opgevoed bent bij Gods woord. En misschien kun je uit je voorgeslacht mensen aanwijzen die echt de Heere mochten vrezen en dat je zelfs kan zeggen, de Heer heeft heel rijk in mijn voorgeslacht willen werken. Daarmee zijn wij niet beter dan Haman, maar is het toch waar wat een oud gezegde ons vertelt, dat we allemaal van dezelfde lap zijn gescheurd? En wat wil dat gezegde dan uitdrukken? Dat onze afkomst ligt in Adam. Oh, het is natuurlijk zo heel makkelijk om bij Abraham te beginnen, dat is zo aangenaam, maar daar mag je niet beginnen. Je moet bij Adam beginnen. En dan bij Adam in hoofdstuk 1 van Genesis. Opdat je des te meer gaat verstaan hoe erg Genesis 3 is, waar de diepe zondeval wordt beschreven, terwijl we zo goed uit Gods handen waren voortgekomen, dat we volmaakt konden beantwoorden aan de liefde dienst des Heren. Maar die Adam is er niet meer. En uit die Adam ben u en jij en ik niet voortgekomen. Wij zijn uit een diep gevallen Adam voortgekomen. Heb je het wel eens beweend? Heb je het wel eens uitgesnikt voor God met de psalmdichter? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Dat is zondigen. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tot Adam toe, tevens, verzuimend alle trouw, de trouw die we beloofd hebben in het werkverbond, alle trouw en plicht, en vergramden daarmee de God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Weet je hoe je er nou achter komt? Wat je afkomst is? Als de Heilige Geest je brengt in het paradijs. Mag ik het eens eenvoudig vragen? Ben je wel eens in het paradijs geweest? Door het woord. En heb je daar je vader leren kennen? Adam.
Nee, ik zeg het verkeerd. De duivel. Want dat zegt de Heer Jezus. Gij zijt uit de vader der leugenen. En dat zei de Heer Jezus tegen verbondskinderen. Ik kan begrijpen dat het hart van die verbondskinderen vervulde met vijandschap. Heb je het ook wel eens ontdekt hier? Dat je met al je voorrechten een verloren Adamskind bent en verloren ligt. Ja, de Heer Jezus heeft het gezegd. Wie niet gelooft, is alreede veroordeeld. Gemeente, je wordt niet een keer veroordeeld, maar je bent het al. Omdat je niet gelooft. Is dat mijn toestand? Ja. Is die toestand zo erg? Ja. Maar kan dat nog goed komen dan? Ja. Kunt u het wonder nog begrijpen? Luister maar. Want tegenover dat woord wat Christus eens sprak, wie niet gelooft, is alreede veroordeeld, heeft diezelfde Christus gepredikt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat is evangelie. Maar wel voor een mensenkind. Die heeft leren buigen onder het vonnis. Ik ben veroordeeld. Ik kom ook uit een veroordeeld voorgeslacht. En wat wordt dat een wonder voor degene die zalig worden. Dat wie hem gelooft, wordt niet meer veroordeeld. Omdat Christus voor zijn kerk veroordeeld wilde worden. En hoe kom ik daar nou achter? In welke weg krijg ik daar deel aan? Dan gaat de Heere zo'n zondaar eerst vernederen en dan verhogen. Maar die verhoging die Gods kinderen leren kennen in hun leven, is zo'n hele andere verhoging als we hier tegenkomen bij Haman die door Ahasveros werd verhoogd. En dat willen we gaan overdenken in onze tweede gedachte. Hamans machtige positie. Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat wij vanavond in Esther 3 een nakomeling tegenkomen van de Amalekieten. Dat er toch nog eentje is overgebleven uit dat geslacht van Agag. Haman de Agagiet. Hoe is dat toch mogelijk? Is dat niet in strijd met Gods woord? Dat zo één zelfs verhoogd wordt tot onderkoning in dat machtige rijk van Ahasveros. Waarom zeg ik dat? Waarom stel ik die vraag? Omdat ik nog iets ben tegengekomen in de Heilige Schrift. Wat daar haaks op staat. Dat je haast zou zeggen, spreekt het woord van God zichzelf niet tegen. Want in Numeri 24 vers 7 lees ik de volgende woorden. En zijn koning, daar wordt mee bedoeld een koning van Israël, zal boven Agag verheven worden en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. Wie heeft die woorden uitgesproken? De bekende valse profeet Biliam, die eigenlijk het volk moest vloeken van Balak, maar dat niet kon door de almachtige kracht van God en niets anders kon doen dan zegenspreuken uitspreken over het volk van Israël. En wat betekent die zegenspreuk dan die hier Biliam uitspreekt? Dat Agag of een nakomeling van Agag het niet voor het zeggen zal hebben over het volk van Israël, maar dat er iemand uit het geslacht van Israël het voor het zeggen zal hebben over dat machtige volk van God. Maar wat komen we nu in onze tekst tegen? Wat openbaart de geschiedenis van Esther, dat er wel een nakomeling van Agag het voor het zeggen krijgt over het volk van Israël. Nee, niet Mordechai wordt verheven tot onderkoning, als beloning voor het bekendmaken van die moordaanslag op Ahasveros. Maar die goddeloze Haman, een nakomeling uit het Amalekietengeslacht, een nakomeling van Agag. Maar klopt dan die spreuk van Biliam wel? Spreekt dat dan niet tegen? Biliam moest toch zeggen, geleid door de algemene werkingen van de Heilige Geest, dat Agag niet zal regeren over Israël, maar dat er een koning van Israël zal regeren. En wat zie ik hier gebeuren? Daar komt wel zo'n nakomeling van Agag, en die krijgt wel alle macht. Ja, die krijgt het zelfs voor elkaar om een wet te krijgen, dat heel dat volk der Joden wordt verdelgd. Kunt u het nog begrijpen, de leiding des Heren? Klopt dat nu wel? We zouden het ook met een vraag uit de psalmen kunnen stellen. Zouden Gods beloftenissen dan echt hun vervulling gaan missen? Is het wel waar wat de Heere toen en daardoor Biliam heeft laten beloven aan het volk van Israël? Het lijkt totaal anders te zijn hier in het boek Esther. Ja, het lijkt zo. Maar God houdt zich echt wel aan zijn woord, hoor. God doet nooit afstand van zijn woord. Nooit, nooit. Al lijkt het soms een andere kant op te gaan. Al lijkt het Haman te worden. Maar Haman zal het verliezen. Op Gods tijd. En al gaat het heel ver. Haman zal verdelgd worden. En Haman de Agagiet zal uiteindelijk niet over het volk der Joden regeren, maar de koning der koningen die uit dat volk is voortgekomen, zal eeuwig regeren. En is het niet precies de ervaring in het geloofsleven, dat het soms zo heel anders gaat dan dat je verwacht had? Gaat de Heere niet dikwijls een omweg wanneer het gaat om de vervulling van zijn belofte? Waarom? Waarom gaat de Heere nou altijd door de diepte heen? Waarom gaat de Heere nou altijd met een omweg? Waarom gaat het nou altijd door de duisternissen heen? Waarom kan ik nou zo dikwijls Gods weg niet begrijpen? Waarom moet het nou altijd zo, Heere? Om twee redenen, gemeente. Twee heerlijke redenen. Allereerst een reden voor God zelf. Want God werkt altijd op zijn eigen eer aan. Daarom, ook in het zalig worden. En weet je wat de tweede reden is waarom het Heer nou altijd een weg gaat die je zelf niet meer kan begrijpen? Die soms als een paradox is. Opdat zalig worden een wonder is en blijft. En als dat niet verstaan wordt, ligt het niet goed. Dat zijn de redenen. En dan zie je in dat boekje Esther, waar de naam van God niet voorkomt, zo die wijze wegen van God schitteren. En dat hij nou alles doet tot zijn eer en tot verwondering van zijn volk. Vandaar ook die aanvankelijke verhoging van Haman. Want met dat de schrijver van het boek Esther deze Haman introduceert, maakt hij ook gelijk van die verhoging ons bekend. Na deze geschiedenissen, zo lezen we in vers 1, maakte de koning Ahasveros Haman groot, de zoon van Hammedata, de Agagiet. En hij verhoogde hem en hij zette zijn stoel boven al de vorsten die bij hem waren, na deze geschiedenissen. Dus nadat Mordechai's naam in de kronieken is gekomen, nadat Esther koningin is geworden, toen kon Haman komen. Ahasveros maakte hem groot. Wat betekent dat? Haman die kreeg de hoogste plaats in het Rijk. Je zou het kunnen vergelijken met Jozef aan het hof van Farao of met Daniel aan het hof van Nebukadnezar. De vraag is wel, hoe is Ahasveros nou tot dat besluit gekomen om deze Haman zo grote plaats te geven? Was hij daar zo bekwaam voor of zo? Nou, het vervolg van de geschiedenis laat zien dat hij helemaal niet zo'n bekwame man was. Hij miste allereerst de tere omgang met de Heere zoals Jozef die kende, zoals Daniel die kende. Dat was voor hem volstrekt vreemd. Hij kende ook niet van die grote overwinningen die we bijvoorbeeld lezen van de Aman de Syrië, die ook zo'n grote positie had aan het hof van Syrische paleis. Nee, niets van dat alles. Wij komen hem tegen in het boekje Esther als een man die heel erg op zichzelf gericht is. Een echte grote egoïst. Die op een listige wijze iets voor elkaar kon krijgen. Iedereen die onder hem stond, daar was hij hard voor. Maar degene die boven hem stonden, en dat waren er eigenlijk maar twee, dat was Ahasveros en koningin Esther, die kon die heel vlijend inpalmen. En de ongewijde geschiedenis laat ons weten dat hij daar wel resultaat mee boekte. We hebben gehoord dat Ahasveros een strijd is aangegaan tegen Griekenland, want hij wilde Griekenland ook bij zijn rijk hebben. En die strijd heeft hij verloren. En nadat hij die nederlaag moest ondervinden, is er eigenlijk een andere Ahasveros gekomen. Hij liet het rijk maar een beetje voor wat het was. Jawel, hij zag zichzelf als de koning der koningen en dat wilde hij vasthouden, maar over het rijk ontfermde hij zich niet. En dat heeft die Haman in de gaten gehad en die is toen vleiend met hem gaan spreken en op die manier heeft Haman een soort positie bij hem gekregen dat Ahasveros op een moment dacht, Haman kon wel eens een goede plaatsvervanger voor mij zijn. En daarom liet hij al de staatszaken liet hij over aan Haman. Straks zal het blijken. Dan komt Haman weer met zo'n listig wetsvoorstel. Hij heeft het helemaal niet over Joden of zo, maar over een volk. Zo geheimzinnig, weet je wel. En dat zit zich onder heel uw rijkoning. En dat is zo'n vervelend volk, dat er moet ermee gedaan worden. En dan blijkt dat Ahasveros zich helemaal niet meer wil ontfermen, helemaal niet meer bekommerd over zijn rijk. Hij geeft zijn zegelring en hij zegt, joh Haman, zoek jij dat nou maar uit. Val mij nou maar niet lastig en regel jij dat nou maar. Zo is Haman met dat wetsvoorstel gekomen. We zullen er volgende week meer van horen. Maar waar hield Ahasveros zich dan mee bezig? Nou, dan wil ik u nog een keer wijzen op die tweede zoektocht naar jonge vrouwen, weet u nog? Nadat koningin Esther koningin was geworden. Zijn vuile seksuele begeerten vroegen om nog meer vrouwen. En zijn macht ook. Haman hield zich bezig met zondige lustige praktijken. Zo heeft Ahasveros Haman groot gemaakt. Ja, wat hij nog wel gedaan had, is dat hij een bevel had gegeven. Dat alle mensen, zoals ze voor Ahasveros moesten buigen, ook voor Haman moesten buigen. Want Haman was natuurlijk wel de plaatsvervanger voor Ahasveros. En dan moet je je dat niet zo voorstellen dat als Haman voorbij kwam dat je hem zo vriendelijk toeknikte. Maar dan moet je weten hoe het eraan toe ging in de godsdienst van de Perzen. Want de Perzen zagen koningen en onderkoningen als goden. En jongens en meisjes, als dan Haman door dat poortgebouw naar buiten kwam en hij bewoog zich met praal en pracht door de straten van de burcht Susan, dan werd iedereen opgeroepen te buigen. En wat moest je dan doen? Moest je op je knieën vallen? En dan moest je je handen voor je op de grond leggen? En dan moest je door je ellebogen gaan en met je voorhoofd moest je de grond raken? Dat was de gebedshouding voor de goden. Zulke eer moesten ze bewijzen aan Haman. Nou, een hogere positie kon Haman niet begeren. En rekent er maar op als Haman zo door de straten ging, dat hij met volle teugen genoot van deze eer. En hoe was hij op die plaats gekomen? Hoe was hij zo verhoogd? Door eigen werken van vleierij. En dat beviel wel in de ogen van Ahasveros. Ik ken een andere koning. U ook? Jij ook? De koning der koningen. En die komen wij in Psalm 75 vers 8 tegen. Als een God die een rechter is die deze vernedert, maar genen verhoogt. Hé, koning Jezus verhoogt ook mensen. Maar zo heel anders als Ahasveros. Hoe verhoogt Christus een verloren zondaar? Op zo'n wonderlijke wijze. En weet je wie dat geheim heeft geleerd? David. Want David hoor ik zeggen in 2 Samuel 22 vers 36. Door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Hoe maakt de Heer een zondaar groot? Door ze klein te maken. Arm te maken. Ootmoedig te maken. En hoe kleiner, hoe ootmoediger, hoe armer hij ze maakt, hoe groter ze worden. Dat is de weg des Heren. Wonderlijk, hè? Wanneer was David groot voor God? Toen hij na ernstig overleg al zijn zonden hartelijk beleed voor God. Wanneer was Petrus groot voor God? Toen hij in de liefdesogen van Jezus had gekeken en de duisternis is ingegaan en op een eenzaam plaatsje bitter weende over zijn zonde. Wanneer was die Canaanese vrouw groot gemaakt voor God? Toen ze niet verder kon komen als een hondje die maar enkele kruimeltjes begeerde van het brood dat viel van de tafel des Heren. Weet je wie de groot zijn in het koninkrijk der hemelen? Die als een kindeke worden gemaakt. Dat zijn de groten. En van die geestelijk kleingemaakte kinderen heeft de Heer Jezus zulke grote, rijke dingen gezegd. Tot zijn vader. Hij heeft voor die geestelijke kleine mensjes, die hij zelf zo klein gemaakt heeft, zijn vader gedankt. En hij heeft gezegd, ik dank u vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja vader, alzo is het welbehagen voor u. Daarin ligt de grootheid, de verhoging van Gods kinderen. Klein in zichzelf, niets in zichzelf, een grote nul in zichzelf, maar alles in Christus. Dat is het geluk van Gods volk. Hun grootheid ligt in hem. En als je daar iets van beleven mag, sta je niet meer zo hoog met jezelf. Maar dan mag je achter hem aankomen om de laagste plaats in te nemen. Dan mag je door het geloof naast hem neerknielen en de voeten van je vieze naaste wassen.
Dan ben je zelf heel klein. Maar in Christus zo groot. Dat kende Haman niet. Dat laagste plaatsje. En dat gaan we tenslotte in onze laatste gedachte zien. Hamans helse plan. Ja, Ahasveros had Haman zo verhoogd dat iedereen hem met goddelijke eer moest aanbidden. Wanneer hij werd gezien. En we gaan hem maar weer eens even volgen, jongens en meisjes. Nu gaan we even naar de burcht Susan. En we komen bij dat grote poortgebouw waar Mordechai aan het werk is. En opeens gaat die grote poort open en daar komt hij weer. In pracht en praal. Haman, groot gemaakt door Ahasveros. En alle collega's van Mordechai vallen op de grond en geven hem goddelijke eer. Behalve Mordechai. Die doet het niet. Het staat er heel nadrukkelijk in vers 3. Maar Mordechai neigde zich niet en boog zich niet neder. En de schrijver van het boek Esther moest het zelfs nog een keertje opschrijven, want in vers 5 komen we het nog een keertje tegen. En daaruit kunnen we concluderen dat hij het niet per ongeluk deed, maar heel bewust, opzettelijk. Mordechai neigde zich niet en boog zich niet voor hem neder. En Haman heeft dat eerst helemaal niet in de gaten gehad. Hij zag zo zichzelf en hij zag veel meer die mensen die wel voor hem bogen. Hij had eigenlijk helemaal niet in de gaten dat er één zo'n mannetje stond die dat helemaal niet deed. Maar de collega's van Mordechai kregen het wel in de gaten. En ze hebben daar eerst met elkaar over gesproken. U weet wel hoe dat gaat, hè, op je werk. En op een gegeven moment bleef die Mordechai volharden en ze dachten, ja, wat is dat nou toch? We gaan het toch maar eens vragen. En ze zijn op hem afgestapt. En ze zeggen, joh Mordechai, waarom doe jij dat nou niet? Waarom buig jij niet voor die grote machtige man die toch onze zaken behartigt van het Rijk? Waarom overtreedt gij des konings gebod? En dan blijkt dat Mordechai eerst niet gelijk antwoord geeft. Hij laat die collega's maar praten, want u weet nog wel dat Mordechai zo graag verborgen wilde blijven, hè? Hij wil niet openbaar komen en hij wil het zo lang mogelijk uitstellen. Maar ze blijven volhouden, dag na dag blijven ze vragen, joh Mordechai, waarom kniel jij toch niet? En toen kwam het hoge woord eruit. Toen is er een moment gekomen, toen kon Mordechai niet meer verborgen blijven. En toen is hij met die belijdenis gekomen, ik ben een Jood. En dat woord Jood wat we vinden in vers 4, dat is afgeleid in het Hebreeuws van de naam Juda. Weet je wat dat betekent? Juda. Godlover. En dat was Mordechai door genade geworden. Hij wilde het aanvankelijk zo graag verborgen houden. Een godlover in de binnenkamer. Wanneer hij neerknielde voor God. Een godlover als hij de boekrollen las in het verborgene. Een godlover als hij misschien toch wat gemeenschap zocht op een plek met andere Joden. Ja, Mordechai had door Gods geest bevindelijk geleerd dat hij van nature een eerover van God was, maar door genade een godlover is geworden. Hij heeft ook geleerd waar dat geheim lag, hoe dat nou kon, want hij was bekend met de beloften, die spraken van de komende Messias, die juist uit Juda zal voortkomen, de grote godlover. Hoe zou Mordechai ooit een godlover kunnen zijn, als hij niet door het geloof met hem verbonden was? En wat is nu een onbedrieglijk kenmerk van die ware godlovers, die wederom geboren mensen, kinderen, die buigen niet meer voor de afgoden. En wat die afgod dan ook zijn mogen, maar die willen alleen voor de Heere knielen, hem alleen dienen, lief hebben en vrezen. Hoe staat in uw leven? Hoe staat in jouw leven? Wat is afgoderij ook alweer? We kunnen het niet duidelijker vinden dan in de catechismus.
dat je in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets hebt waar al je krachten naartoe gaan, waar al je energie aan verspild wordt, waar je heimelijk op vertrouwt. Waar vertrouw je op? Waar kun je echt niet meer zonder? Dat is je afgod. En voor de een is dat dit, en voor de ander is dat dat. Maar als de Heere niet op de eerste plaats staat, ben je een afgodendienaar. Als staat de Heere zelfs op de tweede plaats, ben je nog een afgodendienaar. Het gaat ver, hè. Afgoderij is dat er iets anders dan God op de eerste plaats staat. Of dat je zelfs de eerste plaats met waar God hoort te staan, met wat anders wil delen. Welke Hamans heb je in je leven, waar je voor buigt? Als je de Heere mag liefhebben en dienen, ach, dan kom je erachter dat je een afgodendienaar bent. Maar dan wil je het niet meer. Dan wil je echt alleen de Heere liefhebben en dienen. Maar dat ging Mordechai wel wat kosten. Want nu Mordechai openbaar gekomen is, als een Jood, als een Judeër, als een Godlover, nu komt de vijandschap openbaar tegen God, tegen Christus en tegen zijn kerk. Eerst bij zijn collega's en later bij Haman. Want ze laten Haman weten dat er een Jood is die niet wil buigen voor hem. En als Haman erachter komt en dat dat een Jood is. En hij ziet hem. Hij ziet daadwerkelijk dat hij geen goddelijke eer van die verachte Jood krijgt. O, dan vervult het hart van Haman zich met grimmigheid, staat er. Dat betekent een ongekende woede. Een ongetemde woede die hem voortdreef. Om wat te doen. Wat zou u trouwens verwacht hebben wat Haman zou doen? Als je eens even het vervolg niet zou weten. Je zou toch verwacht hebben dat Haman een van zijn knechten had geroepen en had gezegd: wil je die man alsjeblieft aan de galg rijgen? Wil je die scherpe paal met die punt door zijn lichaam stoten en die paal oprijzen? Ja, dat zou je verwacht hebben. Dan had Haman geen last meer van die Mordechai. Maar dat staat er niet. Ik lees iets wonderlijks in vers 6. Doch hij verachtte in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan. En dan komt het tussen twee haakjes. Want men had hem het volk van Mordechai aangewezen. En daarom gaat de tekst verder. Maar Haman zocht al de Joden die in het ganse rijk van Ahasveros waren, namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. Dus het ging Haman niet om die ene man Mordechai. Het ging Haman om dat volk der Joden. En dan komt openbaar dat Haman de geschiedenissen wist. Dat hij wist wat er gebeurd was in de geschiedenissen van zijn eigen volk. Het volk van de Amalekieten. Ja, nu komt de vijandschap tegen dat verbondsvolk. Ook bij Haman openbaar. Heel dat volk moest uitgeroeid worden. Die over al die landschappen, 127 landschappen, verspreid woonde. En met name ook dat deel wat teruggekeerd was. En wat inmiddels weer woonde in Juda en Jeruzalem. Niemand mocht hem hier blijven leven. En dat helse plan wordt geboren in het hart van Haman. Nadat Mordechai zo standvastig bleef weigeren om hem goddelijke eer te geven. Weet u wat er op de burcht Susan gebeurt? Er komen twee partijen tegenover elkaar te staan. Haman en Mordechai. Een nakomeling van Esau en een nakomeling van Jacob.
En opnieuw ontbrandt de strijd. De een wil de ander vertrappen, verdelgen. Ja, ten diepste gebeurt hier, waar ik in de inleiding mee begon. Christus en Satan staan tegenover elkaar. En ze staan tegenover elkaar om de strijd weer aan te gaan. En Satan zal proberen Christus te verdelgen. Zou het lukken? Nee, nooit. Want Christus, zo zegt de schrift, is het geslachte lam dat overwon zelfs van de grondlegging der wereld af. Maar dat laat niet weg dat de strijd hoog zal oplopen. En Haman er alles aan zal doen om dat Joodse volk met Christus in haar te doden. Een groot lijden breekt aan. Een zware vervolging. O Mordechai, had toch je mond gehouden? Mordechai had dan toch maar één keer geknield. Dan had die goddeloze Haman zijn plan niet kunnen bedenken. Zou het? Gemeente Mordechai kon niet meer verborgen blijven. Mordechai mocht niet meer verborgen blijven. Waarom niet? Omdat hij liever met het volk van God kwalijk behandeld wilde worden dan één knieval voor Haman. Want op de bodem van het hart van deze Mordechai lag dat grote geheim dat hij de versmaadheid van Christus een grotere rijkdom achtte als één knieval voor Haman. En daarom gaan we afsluiten met deze vraag. Zou u uzelf te voorover hebben? Want het gaat allemaal nog zo makkelijk bij ons. Er staat geen Haman aan de macht in Nederland. Er zit geen Haman in de regering. Althans niet dat hij openbaar kan komen. Maar als het eens zo zou gaan worden. En wat komt het niet dichterbij? Wat hebben we in de achterliggende week niet kunnen zien en horen? Frankrijk, Duitsland, straks Nederland. Nee, dit zeg ik niet om bang te maken, maar Gods woord zegt, en nog is het einde niet. Het zal nog veel zwaarder worden voordat die grote doorluchtige dag des Heren komt. Het zal benauwd worden op aarde. En hebben we onszelf er dan voor over om te mogen lijden en strijden voor de naam en de zaak van Christus? Wie werkelijk Christus heeft lief gekregen, zal juist dan een geheim gaan leren wat je met je verstand eigenlijk niet kan bevatten. Dat het zelfs een vreugde kan zijn om te lijden en strijden voor de zaak van Christus. En weet je wanneer dat juist een vreugde gaat worden? Als je door Gods geest geleid wordt naar het grote offer op Golgotha. Wat Christus daar voor zijn kerk heeft willen doen. En als dat nou je hart mag vervullen. En je wordt gewillig gemaakt door Gods geest. Dan mag je met blijdschap, als er vervolging gaat komen, lijden en strijden voor de naam van je zaligmaker. O, dan is het een grote strijd. En dan zul je in die strijd ook je smeekbeden opzenden naar de Heere. Of je staande mag blijven. En dan zul je het toch ervaren in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Weet je waarom? Omdat er in de hemel een grote koning is. Die het zijn kerk heeft beloofd. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. En dan kan het benauwd worden, mijn kind. Maar hoor eens. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof toch niet zal ophouden. Amen.
Zo mocht tot 2 keer toe uw woord uitgaan. U hebt geklopt aan de deur van ons hart, ook vanavond weer. Wilt u de stille naprediker zijn van het woord? Wat komt het er toch op aan? Dat we een plaats hebben in de schuilplaats des Allerhoogsten. Want dan zijn we veilig, Heere. Hoe de duivel ook de keer zal gaan als een briesende leeuw. En wat hij ook zal willen proberen. Maar wie in die schuilplaats mag zijn, is toch voor tijd en eeuwigheid zo veilig. Leer degenen vluchten tot die schuilplaats die er nog buiten zijn. En geef toch vertrouwen in het hart van uw kinderen, die weten mogen in die schuilplaats te mogen zijn, als het weer zo moeilijk wordt. Heren, wij hebben dat alles niet verdiend. Leid ons zo heen, ook in deze nieuw begonnen week, van dag tot dag. Help ons bij alles dat ons wacht. Brengt u ons zo dadelijk ook veilig thuis. Gedenk bijzonder hen die alleen thuis komen. Wilt u zich over hen ontfermen. Vergeef het zondige uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 72, het 7e vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena. Zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.